het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind een kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 13 maart voor de trending topics in tech. Mijn naam is Bastiaan en aan tafel zitten Erwin.
Hey.
En Bram.
Hallo.
Ja, en de gemeente Amsterdam experimenteert met een snelheidsbegrenzer voor e-bikes. In de discussie staat veiligheid tegenover vrijheid. Verder hebben we het vandaag over iPhone-apps vanaf het web downloaden, rijhulpsystemen halen onvoldoendes en streaming wordt weer duurder. We gaan beginnen. De gemeente Amsterdam test een systeem dat op afstand de trapondersteuning van e-bikes kan beperken. Bram, wat is daar nou mee aan de hand?
Ja, het is een leuk project. We zoeken natuurlijk allemaal naar manieren om de gevaren van e-bike gebruik terug te dringen. Hè? Je ziet al jaren dat het aantal verkeersdoden toeneemt onder fietsers. Dat is een beetje een aanname, maar er wordt toch wel van uitgegaan dat het een beetje hand in hand gaat met de opkomst van de e-bike. Dat is dus een probleem. Dus we zijn nu op zoek naar manieren hoe we een gezondere verstandshouding met e-bikes kunnen aangaan. En dat gebeurt dus op allerlei vlakken. Gisteren zat ik nog bij Op1 om over dikke banden fietsen te praten. Waarom die wel of niet verboden moesten worden. Fascinerende gedachtenkronkels maken mensen af en toe. Dus aan de ene kant heb je dus gewoon het beperken van illegale e-bikes die gewoon te hard gaan. Maar aan de andere kant kun je ook over andere concepten nadenken. Ja, en dat doet de gemeente Amsterdam dus nu door op afstand de trapondersteuning te beperken. En daar zijn ze al een tijdje mee bezig met dit idee. En nu hebben ze weer eens een nieuwe test dus weer gedaan. En volgend jaar komt er weer een vervolg van de test met vrijwilligers. Dus ze zijn er maar druk mee. Ik vind het een boeiende oplossing.
Je kan dit doen kennelijk, maar dit kan toch niet gewoon zomaar bij iedere e-bike die je hebt, toch? Ik bedoel, het is niet dat mijn fiets hier automatisch door beïnvloed kan worden, heb ik het idee.
Het is hoe het in zijn werk gaat is dat Amsterdam wil dus die e-bikes gaan afremmen met een soort kitje wat je op je e-bike zou kunnen zetten. Oké, we gaan even naar de ideale wereld, oké? Want ten eerste moet ik misschien wel zeggen dat ik de slagingskans van dit hele concept vrij laag vind. Ik heb niet het idee dat we over 10 jaar allemaal zo erbij rijden. Maar het concept is dus wel goud waard. Want het is, je krijgt dus een snelheidsbegrenzer op je fiets. Oftewel, er komt een computertje bij op je e-bike die dus een maximum snelheid kan gaan bepalen. En het is niet dat het dan in één keer alleen maar het op 25 of op 22 of op 18 km per uur legt. Nee, dat past zich dus aan de omgeving. Dus op het moment dat jij door een park gaat, waar het misschien zelfs wel als het op een druk moment in een park is, dan krijg jij op jouw scherm te zien: hey, je rijdt nu in een park, zo meteen gaan we de snelheid naar beneden brengen. Je krijgt een echt extra displaytje op je fiets. En vervolgens kun je nog maar 20 km per uur. En misschien in een woonwijk kun je misschien nog maar 15 km per uur. Of misschien kun je dan op een gegeven moment over door het centrum fietsen. En waar het echt heel druk is met voetgangersgebied, waar je dan wel mag fietsen, maar dan maar met 8 km per uur. We kennen dit systeem al wel een beetje. Het voelt natuurlijk een beetje, daar zullen we het er zo nog even over hebben, maar het voelt natuurlijk alsof jij in jouw eigen recht wordt beperkt om je eigen tempo te bepalen.
Best wel.
Ja, nou, Erwin die gaat zo meteen er even los op. Die wil eigen recht, wat is het? Recht op eigen fiets wil die hebben. Maar in Wenen bijvoorbeeld heb je de deelstep. En die deelstep die rijdt in het centrum van Wenen rijdt die 6 km per uur. Net daarbuiten gaat die 15. En echt in de echte buitenwijken kun je 25 met die step. Dus er zijn al concepten, succesvolle concepten, die ook van dit idee uitgaan. Ja, nou, op dit moment is het dus echt nog een test, hè. Het is een samenwerking met de provider Odido en Town Making Institute, echt zo'n non-profit organisatie voor beter vervoer in de steden. Allemaal leuke testjes. Vanaf volgend jaar dus ook voor een grotere groep vrijwilligers. Ik zie wel echt hele duidelijke beperkingen. Erwin?
Ja, nou ja, ik vraag me af, weet je, al zouden we dit voorstellen voor auto's, voor personenauto's, ik denk dan was het land te klein. He, met de VVD en alle rechtse fracties voorop, vermoed ik zo. Het voelt, ik bedoel, ik snap de noodzaak voor meer veiligheid en alles, maar ja, ik vind het wel ver gaan, hoor.
Je betuttelend.
Het is een beetje, het is een soort elektrische enkelband of zo, die dan. Misschien zou dat dan, als die lijn doortrekt, misschien zou je dan wel kunnen zeggen van nou, hè, want ik snap je voorbeeld met verhuurbedrijven voor stepjes of e-bikes. Dan kun je dat ook makkelijker doen. Dat is ook misschien een soort publieke service. Nou, dan vind ik het ook gevoelsmatig minder raar dat daar misschien al automatisch van dat soort begrenzingen op zouden zitten.
Het is ook niet jouw apparaat dan.
Nee, dus in dit verband zou je dat misschien in Nederland dan ook bijvoorbeeld met leaseauto's kunnen doen. Lijkt me een heel goed idee. Want ik heb zo de indruk dat de grootste teringlijers op de weg vaak de lease-rijders zijn. Dus, en dan ben ik benieuwd hoe men dan ook weer zou reageren. Maar goed, het voelt een beetje zo van, hè, het is mijn fiets. Ik bedoel, ja, en iedereen heeft natuurlijk wel een verantwoordelijkheid en zo. Dat begrijp ik wel, maar ik vind het een beetje te ver gaan eigenlijk op deze manier. Terwijl, al zouden ze hier fietsverhuurbedrijven of stepjes, ja, die zijn hier allemaal niet toegestaan natuurlijk. Of die hebben er allemaal weer uitgeknikkerd. Maar, of zijn we eraan het uitknikkeren. Maar als het daarin gebeurt, prima. Zou ik minder moeite mee hebben, laat ik het zo maar zeggen. En wat voor kastje is dat dan? Ik bedoel, er zijn allerlei verschillende motoren. Ik zie ook allemaal gelijk praktische beren op de weg natuurlijk.
Ja,
maar
die praktische beren zijn ook echt mega groot, hoor. Want dat wil dus zeggen dat elke e-bike een speciaal overheidskastje op zijn stuur moet hebben. Oftewel, de haalbaarheid van zo'n soort concept is alleen maar als mensen er ook iets voor terugkrijgen. Dus korting op je e-bike, korting op je verzekering, korting op de aanschaf van een helm. Gratis helm erbij. Je kunt het zo gek niet bedenken. En de mooiste...
Die wordt het al aantrekkelijker.
Ja, precies.
Man.
Dus we moeten mensen...
De woede zakt bij Erwin.
Ja. Ja, precies. Nou, we moeten dus op zoek gaan naar manieren om mensen te verleiden om veiliger aan het verkeer deel te nemen. En ik ben zeker mee eens. De auto is nog steeds de gevaarlijkste voertuigen op de weg. Gebeuren de meeste ongelukken mee. Dus eigenlijk zou je daar die snelheidsbeperking al heel graag willen. Maar goed, we hebben het nu over de fiets. Maar wat nou als je die fiets op het moment dat je op een landweg rijdt, of echt op een heel breed, groot snelwegfietspad, zou je bijna kunnen zeggen, als je dan in één keer 32 mag in plaats van 25. Dus dat jij dus als enige, omdat jij dus een apparaatje op je fiets hebt, mag jij 32. En de rest van de fietsers, die blijft achter en die moet 25 blijven
rijden. Ik vind het idee steeds beter worden, toch?
Uiteindelijk gaan we in Polonaise hier het gebouw uit met deze snelheidsbeperker. Ja, kijk, dat voor mij moet je aan dat soort concepten denken om mensen dus te verleiden om onderdeel te worden van een veiliger verkeer. Ja, tegelijkertijd, oh man, ik zit diep in die regelgeving over e-bikes en over e-stepjes en Europees. Het is zo'n gedoe om wijzigingen te krijgen. Dus als je nu weer een wijziging moet krijgen dat een e-bike soms dan toch weer 32 mag gaan als hij een... Dit is het probleem is, je moet de politieke wil vinden voor dit soort concepten. En er is geen politicus die zich durft te branden aan meer risico nemen, zeg maar. Dus als je dus die 32 kilometer wil gaan goedkeuren, dan vind daar maar eens een meerderheid voor die daar überhaupt zijn hand voor in het vuur wil steken. Eén ongeluk, één iemand
en
die...
En
jij hebt het gedaan, ja. En dat is zeker zo naar aanleiding van dat verschrikkelijke stintongeluk van, wat is het, 6 jaar geleden, 5 jaar geleden? Ja, sindsdien is die minister daar ook heel hard op aangepakt. En daarom, je kunt echt bijna een directe link trekken tussen dat ongeluk en de enorme achterstand die Nederland nu heeft op het gebied van mobiliteitswetgeving. Ja, dus Dus als je dit artikel leest, ja, dan ik ga altijd in eerste instantie enthousiast mee. Dat is mijn standaardhouding, zeg maar. Ik wil eerst even echt goed kijken wat ze bedacht hebben. Ik vind het echt leuk bedacht. Volgens mij, in een ideale wereld, zou dit morgen kunnen worden ingevoerd. Maar er zijn echt heel veel haken en ogen. En je hebt heel veel boze mensen waar je overheen moet racen, zeg maar. Wil je dit zoiets doorgevoerd krijgen?
Nou, als ik dan nog zeg maar uit het vaatje populistische opmerkingen, als ik er nog eentje mag tappen, hebben we het niet gewoon over de fatbike hier? En dat de fatbike rijder gewoon normaal moet gaan doen?
Nou ja, ik lees in ons artikel op onze site ook een opmerking van de minister. Van de wethouder, sorry, van de gemeente Amsterdam. En die zegt, het aantal ongelukken met fietsers is schrikbarend hoog. Kinderen durven niet meer te fietsen. Ouderen stappen af als er weer eens een opgevoerde vetbak aankomt.
Ja,
ja. Ja, ja, goed. Nee, kijk, de onderbuik in de notendop, zal ik zeggen. We hebben heel erg de neiging heel vaak met dit soort situaties heel veel dingen door elkaar heen te halen. Want een opgevoerde fatbike is niet toegestaan in Nederland. Dat heeft niks te maken met een fiets, met een rijbeperking, met een kilometerbeperking op een normale e-bike. Dus ja,
nee, het kan wel de aanleiding zijn, of dat weet ik niet statistisch uit mijn hoofd nu hoor, daar heb ik geen hard bewijs voor, maar dat fatbikes daar wel een onevenredig groot aandeel hebben in de oorzaken van die ongelukken, wat de aanleiding is voor die snelheidsbegrenzer.
Ja, en het is meer, voor mij is het echt, gaat het ook heel erg over sentimentbeteugeling. Er is laatst met een enorme kamermeerderheid. Volgens mij waren er maar 6 kamerleden ziek. En die stemden niet of zo. Dus echt, voor de rest was iedereen voor dat er echt nu aanpak moest zijn voor het opvoeren van e-bikes. Gigant, allemaal dat. Die eigenlijk is het gewoon de fatbike haat in Nederland die je hoort spreken. Maar ja, wat moet er dan gebeuren? Ja, er zijn allemaal weer halve oplossingen voor.
Je was gisteren bij Opeen. Ja. Hè? Je zat daar ook met een aantal partijen die dus, dat zijn zelf fatbike-makers, die dus dan maar zelf met een idee zijn gekomen. Wat was dat ook weer?
Ja, je hebt de 4 grootste Nederlandse fatbike-merken. We hebben Knaap, Fat4, Doppio en Brekker uit de Achterhoek, die eerste brommen maakte en nu ook een fiets. Die hebben een convenant gemaakt, die zijn eigenlijk een clubje geworden. Ze hebben een soort van vlag gehezen voor zichzelf van wij zijn we're the good kids, weet je wel, we zijn de goede jongens. En wij willen alleen maar zaken doen met dealers die alleen maar met legale fatbikes handelen. Dus ben jij een dealer en verkoop je ook fatbikes die heel makkelijk op te voeren zijn, dan willen we eigenlijk niet meer in jouw winkel staan.
Zullen we geen namen noemen? Super 73.
Ja, dus dat is ik vind dat wel een hele slimme methode om te zeggen, ja. Nou, je hebt de goede rikken en je hebt de slechte rikken, zoals in elke wereld, zoals in elke type e-bike. Alle e-bikes zijn op te voeren. Je hebt fatbikes die het goed doen, je hebt fatbikes die het slecht doen en daar moet het verschil tussen maken. Ja, ik vind dat wel een slimme methode en dat heeft ook te maken met die aanstaande die maatregelen die de minister dus moet gaan nemen tegen het opvoeren van fietsen. Ja, ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Volgens mij is de oplossing vrij simpel. Je moet de inspectie voor leefomgeving en transport, die kan een heel duidelijke stop zetten bij de verkoop. Die heeft het al eerder gedaan in het verleden, heeft de verkoopers op de vingers getikt om te zeggen, jij verkoopt illegale e-bikes, dat mag nu niet meer.
Maar gisteravond ook, je zei van die pakken niet door.
Die pakken dus niet door. Dus die hebben nu alleen maar het eerste kleine drempeltje genomen. Ze hebben alleen maar gezegd, als jij op jouw site adverteert dat een fiets te hard kan, maar wel reclame maakt alsof je op de openbare weg rijdt, dan ben je verkeerd bezig. De tweede stap die ze nu moeten nemen, volgens hun eigen regels, zijn fietsen die makkelijk op te voeren zijn, bijvoorbeeld via de display of via een app, zijn ook illegaal. Nou ja, jij en ik weten, een Super 73, een Uxio en heel veel van dat soort merken, die zijn super makkelijk op te voeren. Hebben wij ze verteld, hebben ze laten zien, we hebben bijna de app in hun gezicht geduwd van kijk, ze zijn makkelijk op te voeren, dus dit is illegaal toch? Nee, daar kunnen we niks over zeggen, zeiden ze. Zover gaan we niet. Ze branden hun vingers er niet aan. Ik denk dat het gewoon komt door een personeelstekort of zo. Maar ik denk echt, ja, zet daar 10 mensen bij. Een jaar lang. Laat ze gewoon de hele tijd fatbikes, TikTok-filmpjes kijken. En fatbikes kopen en die vervolgens testen. Dat is echt alles. Het is echt super simpel aan te tonen hoe makkelijk die dingen op te voeren zijn. Dus je zet een stop aan de verkoopkant. Daarnaast is er een belangrijke stap gezet dat er nu rollenbanken zijn die ook op e-bikes kunnen controleren. Nou, daar zijn er 250 van in Nederland volgens mij. Nou, doe die sporadisch in het land, in Amsterdam. Hier rijden er genoeg. Hier bij ons hoofdkantoor zie je op de schooltijden altijd de kinderen van Duivendrecht naar Amsterdam-Zuid met zonder trappen, met een fatbike langskomen. Zet er hier voor de deur eens een keer eentje neer. Dat zou ik ook wel nieuwsgierig naar zijn. Dus je aan de ene kant de verkoopkant, die vernauw je, en de controlekant, die verhoog je. Ja, en dan heb je denk ik binnen 2 jaar een mooi pakket om die fatbike gewoon uit dat donkere circuit te halen.
En mogelijk dus ook het aantal verkeersdoden misschien.
Daarmee wordt het gewoon veel veiliger, ja, dat toch? Weet ik zeker. Ja. Kijk, en natuurlijk blijft er altijd de mogelijkheid, zoals met de brommer ook zo was, om ombouwkitjes te kopen. Hè? Om met een computer aan je laptop je laptop aan een fatbike te hangen en dan diep in de code te duiken en dan toch nog dingen te omzeilen. Natuurlijk, dat gaat blijven.
Het blijven gewoon computers.
Het blijven computers, ja. Het valt te hacken. Maar die drempel, hoe hoger die drempel is, hoe duidelijker het ook voor mensen wordt dat ze denken, oké, nu ben ik wel echt de boel aan het hacken hier. Dus dit is logisch dat dit nu niet meer mag. Dus dat is nu gewoon volledig verdwenen.
Oh, mooi.
Ja, mooi.
Is dat ook weer opgelost. Ja, ook deze week worden we weer gesponsord door Incogni.
De vaste luisteraar kent het verhaal inmiddels. Onze persoonlijke informatie slingert over het web. Er bestaan uitgebreide profielen met onze namen, woonplaatsen, met de sites en de apps waar we gebruik van maken en de dingen waar we naar hebben gezocht.
Ja, en als je verstandig bent, heb je inmiddels een VPN of een trackerblokker en zeg je wel eens nee tegen volgkoekjes. Maar zelfs dan bestaan die profielen nog steeds.
Precies. En door die profielen weten datahandelaren nog steeds precies wie je bent en waar je van houdt.
En daarmee kunnen ze adverteren. Nou, is dat op zich niet zo eng, maar er zijn natuurlijk ook scammers en phishers die jouw data kunnen misbruiken. En er is wel een oplossing voor, en dat is zelf contact opnemen met al die datahandelaren. Ja, als jij zegt dat je je data wil laten wissen, dan moeten zij dat doen.
Alleen, ja, niemand heeft daar in de praktijk zin in. Dat is een hoop gedoe en dus doet Incogni het voor jou. Incogni neemt namens jou contact op met de datahandelaren, vraagt om jouw informatie te verwijderen en vecht ook eventueel bezwaar aan. En daar heb je zelf dus gewoon geen zin in.
Zo, echt niet, hè? Nee, en een luisteraar vroeg ons trouwens waarom je eigenlijk een doorlopend abonnement op Incogni zou nemen. Hè? Want is het dan niet na een maand klaar? Nou, we hebben dat gecheckt en volgens Incogni duikt de verwijderde data na een tijdje vaak nog eens op. Hè? En dan doen datahandelaren ook weer hun best om jouw profielen steeds weer aan te vullen. Dus laat je abonnement bij Incogni aan staan, hè? Dan wordt telkens alle nieuwe data dus ook automatisch verwijderd.
Ja, en je hoeft het vast niet eindeloos te laten doorlopen, maar langer dan precies 4 weken. Nou, zou best kunnen lonen. En natuurlijk kan je korting krijgen op Incogni. Normaal gesproken betaal je €13 per maand of €6,50 als je voor een jaar afsluit. Maar je krijgt 60% korting als je gaat naar incogni.com/bright. En als je niet tevreden bent, dan kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen.
We zetten een link in de show notes.
En dan is het tijd voor het hoorspel. Laten we het geluid van afgelopen week nog even 1 keer terugluisteren. Dat was dus het geluid van een elektrische Dodge Charger. Aha. Elektrische auto, maar ja, het is een muscle car, dus het moet herrie maken. Hè? Dus ze hebben er gewoon een hele grote luidspreker op gezet om toch dat benzinegevoel nog een beetje mee te geven.
Die is volledig elektrisch, toch? Dat is de grap, hè, hier?
Die is volledig elektrisch. Dat ding rijdt. Hij klinkt gewoon als een Tesla als je die speaker uit hebt. Dat gaat helemaal nergens over. Maar ja, het is natuurlijk niet stoer in een muscle car als hij geen herrie maakt. Dus speakertje erop en gaan met die benadering. Ja.
Mijn zoontje van 4 zegt ook altijd broem, 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 broem als hij op zijn fiets rijdt. Dus goed dat de volwassenen dat ook hebben nu.
Had jij vroeger ook van die papiertjes tussen je spaken? Dat is een motorklonk.
Ik keek wel met jaloezie naar die kiddo's met die digitale handvatten, weet je wel? Waar je verschillende geluidjes uit kon halen. Zo. Prr, prr, prr.
Ja.
Die vond ik altijd wel heel leuk.
Ik ga dat nu voor mijn zoon kopen, nu ik hier aan denk. Daar heb ik heel lang hierover nagedacht, want dat gaat hij fantastisch vinden. Maar goed, het was dus een Dodge Charger. En onder andere Erik Blom wist dat. Dus die wint deze week dat fantastische Bright T-shirt. Gefeliciteerd.
Erik.
En dan hebben we deze week weer een nieuw geluid. Luister goed. Oh. Ja, ik zie bij jullie nog geen lichtje branden, maar misschien weten jullie het.
Nog één keer?
Als je het weet, mail dan naar podcast@bright.nl en dan maak je ook kans op dat mooie Bright t-shirt. En dan nog even een rondje kort nieuws. Apple heeft zijn App Store aanpassingen naar aanleiding van de DMA nog verder aangescherpt. Zo kun je dadelijk direct vanaf het web een app installeren. Mogen andere appwinkels alleen eigen apps aanbieden in plaats van een combinatie met apps van andere partijen. En mogen appmakers voortaan zelf de vormgeving bepalen van aanbiedingen om abonnementen extern op een website af te sluiten.
Ja, nou, Erwin, mooie aanpassingen toch?
Ja, nou, vergeet niet, hè, u moet nog reageren formeel.
Oh, ja?
Op de eerste set maatregelen. Die zitten natuurlijk allemaal in iOS 17.4. En ondertussen lijkt het erop, ja, doen ze eigenlijk nog een soort extra concessies. Overigens nog steeds met echt met tegenzin, hè? Dat proef je aan alles, maar goed.
Ja, absoluut. Het is een beetje een potje chicken dat ze aan het spelen zijn, voor mijn gevoel. Dat ze gewoon, ze doen het minimale wat van de EU moet. Maar wel op de meest onredelijke manier, zodat mensen toch liever apps gaan maken voor de App Store. En ze kijken waar ze mee wegkomen en wat Europa, zeg maar, nog net acceptabel vindt.
Ja, het is gewoon een drol. Weet je, en je kan de slag op spuiten, maar het blijft gewoon een drol.
Ja, ja.
Weet je, niemand zit hierop te wachten. En zelfs Spotify niet. Nee, want ja, dan gaan we niet, voor Spotify gaat het niet ver genoeg. Hadden we het vorige week allemaal al over. Maar en ik ben heel erg benieuwd wat de EU hiermee aan moet eigenlijk. Want toch, ja, het is denk ik een beetje wat Bas zegt. Hè? Het is een beetje... Ja, ze gaan echt niet roomser zijn dan een paus. Weet je? Ze willen het eigenlijk al helemaal niet. Dus ze doen echt het minimale. En dan is het zelfs nog eigenlijk een beetje minder. In de hoop dat ze daarmee wegkomen, denk ik. Ja, nou, de bal ligt bij de EU. Ik ben heel benieuwd. Is het eigenlijk al bekend wanneer... Bas, weet jij dat toevallig? Of wanneer ze daarop terugkomen? Of, nou ja, dat zal niet heel lang meer duren.
In mijn hoofd. Het is Europa, dus het zal wel een jaar of vijf zijn.
Nou, niet.
Europa doet heel veel dingen om techbedrijven gewoon wel in goede banen te brengen. Maar ze lijken niet uitgerust om het filijne juridische van zo'n techbedrijf aan banden te kunnen leggen. Net als met het aan banden leggen van cookies. Heel goed idee. Goed voor onze privacy. Maar ondertussen heeft iedereen zo'n hele omslachtige, gekke, misleidende cookie-muur gebouwd. Omdat dat net volgens de wet mag. En zitten we alleen maar dingen alsnog gewoon op accept te klikken. Omdat het zo moeilijk is om het weg te klikken. Dus ze missen gewoon een beetje die doorvertaling om te zorgen dat het ook gewoon daadwerkelijk positief voor ons is.
Maar Emma, wat vind je nou van de drol met slagroom van Apple?
Ik vind het distinct. Ja. Je kan er zoveel slagroom op spuiten als je wil, maar hij stinkt nog steeds, hoor. Ja, het is niet... Kijk, ik bedoel, als eigenlijk is deze... wat ik al zei, vorige aflevering uitgebreid stilgestaan, maar de zeker voor kleine appmakers, ja, nou, daar moet je gewoon echt niet aan beginnen. Blijf gewoon lekker in die App Store. Dat is duidelijk. Dus het is vooral dan een beetje voor de allergrootste. De Meta's, de Spotify's. Ja. En... Ja, maar ja, voor die partij gaat het dan natuurlijk weer niet ver genoeg. Dus die zijn ook niet tevreden. En het is ook een beetje een soort pesterijtje heen en weer, lijkt het. En dus ja, weet je, wat zitten we nou allemaal iedereen's tijd te verdoemen hier? Nee, ik bedoel, ik vind het uitgangspunt van de EU vind ik fair. Weet je? En dat je wil dat er een equal playing level, zo, hoe heet het ook alweer?
Ja, gelijk speelveld.
Juist, dankjewel. En dat Spotify bijvoorbeeld geen hinder ondervindt dat Apple zelf ook een muziekapp heeft. Dat moet allemaal gewoon fair zijn. Maar ja, waar we nu in zijn verzand, lijkt het... Dat, ik weet niet, dat staat er ook zo ver vanaf voor mijn gevoel. Of,
ja,
het allemaal drie keer achter de komma en ja, maar en zus en zo. En ach man. En, weet je, en tegelijkertijd... Dus ik heb sympathie voor Spotify, maar ik heb ook ergens ook wel wat sympathie. Ja, het zal de luisteraar niet verbazen waarschijnlijk, maar ook maar voor Apple. Want ja, die hebben dat notabene allemaal opgebouwd. En ja, dan gaat opeens de EU zeggen hoe jij met je winkel moet runnen. Ja, dat is ook een beetje, dat zijn ze natuurlijk ook niet gewend daar in Amerika. Maar
het is wel een beetje een gebed zonder end aan het worden, ja, zonder echte oplossing.
Ik ben het onderwerp aardig stiekem helemaal beu.
Ja, maar ja.
Het is wel ons vak.
Maar zou dat de strategie zijn? Dat ze ons gewoon steeds... Want Erwin en ik die zitten ook steeds... Dan horen we weer over nieuwe updates. Van er is weer een nieuwtje. En het is eigenlijk software update 1.0.5 of zo van die regels. Misschien willen ze journalisten gewoon uitputten. En dat straks de bombshow komt als we allemaal niet meer opletten. En dan schrijft niemand erover. En dan is er uiteindelijk ook geen ophef en niks aan de hand. Misschien zijn ze dat gewoon aan het uitvoeren.
Ja, ik zit helemaal in de Freek Vonk tegenwoordig. En je hebt natuurlijk verschillende jachttechnieken. Hè? Dus je hebt natuurlijk de manier zoals een cheetah doet. Gewoon 1, 2, 3, bam, erop af. Maar je hebt natuurlijk ook zoals wilde honden. En maar achteraan blijven rennen tot die buffel een keer moe is en instort. En dan erop afgaan. Ja, daar lijkt het nu op.
Nou ja, vaak natuurlijk bij slepende juridische kwesties is dat... wie heeft het meeste geld? Wie kan zijn advocaten blijven betalen? Ja. Dat is vaak dan de wedstrijd. Ja, nou ja, laten we hopen dat het in dit geval daar niet op uitdraait.
En om nog even bij Apple te blijven... het heeft fietsroutes geïntroduceerd in zijn kaartenapp. In België. Frankrijk en andere grote steden. In het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Dat zijn niet echt fietslanden, toch?
Nee, man.
En bij ons niet dus.
Nederland, Denemarken, daar is het dus niet. Hè? Echt een fietslanden bij uitstek. Ja, ik vind het wel flauw. Ik zeg boe. Het is dadelijk net als met Apple Pay. Weet je wel, zijn we ongeveer wel als laatste in Nederland, in Europa aan de beurt als Nederland. Nee, ik vind het stom.
Ja, maar waarom zou dat zijn? Dat is een beetje proefdraaien nog dan. Omdat ze durven nog niet aan.
Ja, ik weet niet. Misschien zit het gewoon niet in hun vingers of zo bij die Amerikanen. Fietsen en ingewikkelde fietsroutes. En...
Terwijl Timmy Cook was hier nog bij Jumbo-Visma... om te laten zien hoe top fietsen Apple de fietsen vindt.
Ik was erbij, maar toen heb ik er ook al aan gevraagd. Maar, ja.
Nee, maar het is toch gek, want meestal werken die bedrijven met samenwerking... om dan ook die lijn en zo in kaart te brengen. Nederland heeft op zich gewoon een ANWB en weet ik veel wat... waarbij ze kunnen aankloppen. Het is niet alsof er een gebrek aan data over fietsroutes is.
Nee, Apple, dat lijkt me ook niet. Dat is allemaal uitstekend gedocumenteerd hier ook. Maar goed, nou ja.
Dan rijhulpsystemen. De onafhankelijke Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety.
Zo.
De IIHS. Ja, hele bek vol. Ik ga nu de afkorting gebruiken. Heeft 14 rijhulpsystemen van autofabrikanten, waaronder Tesla's Full Self-Driving, aan een grote praktijktest onderworpen. 11 systemen werden als slecht beoordeeld. 2 waren op het randje. En maar 1 slaagde voor de test.
Zo.
En met slagen is dat hij gewoon acceptabel was. Dat was de Teammate Advanced Drive in de Lexus LS.
Ook een hele onbekende, die Lexus LS. Dat vind ik. Ik heb daar nog. Ik heb van Lexus wel gehoord, maar ja, het is niet dat ze daar nou bekend om staan, om die rijhulpsystemen.
Nee, maar ik heb bijvoorbeeld die 2 twijfelgevallen. Dat zijn een GMC, de Sierra. Ja, dat zijn hele Amerikaanse auto's of modellen. En dan heb je ook de Nissan Ariya. Dat was ook een twijfelgeval. Maar Bas, welke vielen er dan allemaal af? Welke hadden een dikke onvoldoende?
Nou, een slechte beoordeling was onder andere bij de Full Self-Driving in de Tesla Model 3. Die kennen we allemaal wel. De Volvo Pilot Assist in de Volvo S90. En de BMW Active Driving Assistant Pro, ook een mondvol, in de BMW X1. Ja, de systemen die een slechte beoordeling kregen waren makkelijk te misleiden en kwamen tekort in het monitoren van de aandacht van de bestuurder. Sommige van de systemen werkten zelfs als de bestuurder geen gordel droeg. Het misleiden van de systemen deed IIHS... bijvoorbeeld door een doek over het hoofd van de bestuurder te doen om te kijken of het systeem zou ingrijpen. En door gewichten aan het stuur te hangen om te kijken of het systeem dan dacht dat handen waren.
Ik moet wel meteen denken aan Rutger, weet je, die toch, vind ik zo, door de jaren heen in toenemende mate zich ergert aan allerlei waarschuwingssystemen. Hè? Dat valt mij toch wel op in zijn video's eigenlijk.
Ja, dus ik denk inderdaad dat
die... Wat nou?
Die waarschuwingssystemen zijn natuurlijk ook heel irritant. Die inderdaad zo'n doek over je hoofd, snap ik dat je dan op een gegeven moment al een melding moet krijgen. Maar vooral die Chinese auto's zijn er heel goed in om bij elk bochtje, randje, om te gaan piepen. Dus daar word je ook niet goed van. Ja.
Nederlanders geven gemiddeld €27,17 per maand uit aan streamingdiensten. Wat neerkomt op zo'n €326 per jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Streamwijzer. De site ondervroeg 1654 Nederlanders naar hun kijkgewoontes. Uit de peiling blijkt dat zo'n 2/3 van de ondervraagden tussen de €10 en €40 per maand uitgeeft aan streamingdiensten. 5% geeft zelfs €60 per maand uit. Terwijl 15% van de ondervraagden maandelijks minder dan €10 neertelt. Hoeveel betalen jullie voor streamingdiensten eigenlijk?
Ja, ik zit bij die 5%, vrees ik.
Oh ja. Ja, ik niet hoor. Ik nul denk ik op dit moment. Ik denk dat ik op nul zit.
Wauw.
Ja, €0. Ja, maar ook een beetje goedkoop van iemand anders iets krijgen. Hè? Dus ik maak wel gebruik van andermans welbetalen. Dus dat is ook wel weer... ik ben een profiteur in dit geval. Ik zit meteen te denken aan... wat is het? 10 jaar geleden toen er nog geen streamdiensten waren en die... Ziggo en KPN videoabonnementen echt duurder en duurder werden elke jaar. Dat was dan €40, €50 per maand. Dan had je alles en wil je de sport erbij, betaalde je €60 per maand. Nou, toen zijn we er allemaal van afgegaan en ondertussen zijn we nu weer ongeveer op hetzelfde punt met eigenlijk nog daarboven, denk ik, met wat we uitgeven aan onze content. Ja, de cirkel is weer rond.
De content is er wel vooruit gegaan trouwens.
Dat is waar.
Ja, en ook trouwens, podcast, muziekdiensten, Spotify of zo. En die zitten er nog niet bij, hè, bij deze bedragen.
Oh, niet? Het is alleen maar video.
Nee, het is alleen video, inderdaad. En het ligt trouwens alsnog lager dan wat ze in de Verenigde Staten betalen. Want daar wordt bijna 3 keer zoveel uitgegeven aan streamingdiensten. Een gemiddelde Amerikaan betaalt $924 en dat is ongeveer €845 per jaar.
Maar kijk, dat zijn zij ook wel een beetje gewend, hè? Want betalen ze zo'n $100 per maand voor cable, hè? Wat ze daar dan cable noemden. Met ook HBO en zo in die tijd. Volgens mij een heleboel dingen zijn duurder in Amerika. Ook een ziekenhuisbezoekje en zo. Maar goed, dit in ieder geval ook. Maar dat zijn ze ook wel wat meer gewend, laat ik het zo zeggen.
Ja, en volgens Streamwiser is de kans groot dat de gemiddelde prijs in Nederland binnenkort weer gaat stijgen. Dat komt omdat de prijzen voor abonnementen omhoog blijven gaan. Recent hebben zowel Viaplay als Sky Showtime de abonnementen in Nederland duurder gemaakt. En ook vorig jaar verhoogden heel veel providers hun prijzen. Volgens Ellen van den Bergen, directeur marketing bij RTL Nederland, zullen abonnementsprijzen de komende jaren nog eens met 20% stijgen in Nederland.
Ja, nou, die advertentieinkomsten lopen natuurlijk mega terug. Dus er moet ergens anders geld verdiend worden. Hè? Dus daarom worden die abonnementen steeds duurder. Ja.
En ze worden duurder. En jij zit nu je accountjes te delen met iedereen. Maar dat gaat natuurlijk in de komende jaren steeds minder kunnen. We zagen al bij Netflix en bij HBO zijn ze ermee bezig en Viaplay. Dat account delen steeds meer in banden wordt gelegd. En daardoor moet je dus steeds vaker een eigen losse abonnement hebben om überhaupt de streamingdienst te gebruiken.
Ja. Of je kunt downloaden via Pirate Bay. Oh.
Ja, goed.
Ik vind het wel lekker rijden dat die...
Krijg je weer een boete van het commissariaat voor de media.
Tim Kuik komt dan weer langs.
Nee, kijk, Tim is met pensioen, hè, las ik laatst.
Oh, is dat zo?
Hij heeft nu een opvolger. Ik weet niet meer hoe die heet, maar Tim die gaat nooit meer bellen als je zit te
tonen. Oh, jammer. Ik vond Tim altijd wel een leuke man om aan de telefoon te hebben.
Waar je bij HBO last van hebt, en dat had ik ook bij Sky Showtime, dat hebben ze allebei gedaan. Die kwamen toen in Nederland met zo'n introductieabonnement.
Ja.
Als je dan 50% lifetime betaalt, zolang je je abonnement laat lopen. Dus ik heb heel lang Sky Showtime gehad. Ik kwam ook heel lang heel goed van pas, want ik heb een kleuter thuis en dat was de plek waar alles van Paw Patrol stond. Die is inmiddels op uitgekeken. Dus toen kwam de morele discussie van, heb ik het nog wel nodig? Maar ja, straks raak ik dat geld kwijt voor iets wat ik eigenlijk nu niet nodig heb. Maar hetzelfde met HBO. Als ik dat ooit opzeg, dan ga ik dubbel betalen. Dan ben ik de rest van mijn leven slechter uit. Dus wat moet je dan doen?
Ja, Bas, kom op. Je bent een slimme jongen, toch? Pak even Excel erbij. Als je HBO opzet, ga je niet dubbel betalen, maar ga je niks meer betalen. Hè? Dus,
ik kom vast wel weer een keer terug. Als er een nieuw seizoen van House of the Dragon of zoiets is. HBO doet wel leuke dingen.
Dus, ja, dan kom je ooit weer een maandje terug. Als je 2 maanden per jaar HBO hebt, dat is je rekensom. Volgens mij kun je met 2 maanden HBO per jaar kun je uit. Nou ja, reken maar uit hoeveel je dan bespaart.
Ja, oké. Okay. Ja, ja.
Ja, dus gewoon even rekenen.
Dat gaat wel uit van een volwassenere Bas die niet per se op de eerste dag direct de nieuwe series wil kijken. Dus die 2 maanden moet ik dan weer spreiden. En dan ben ik toch weer een abonnement aan het nemen. En het is...
Van mij mag je het abonnement gewoon houden. Hè? Je hebt het tegen jezelf, hè, Bas, niet tegen mij.
Ja, ik weet het. Ik ben niet met mezelf in discussie. Dit is... Tot slot, zoals altijd, onze tips. Bram, wat is jouw tip?
Gisteren een hele leuke podcast geluisterd in de auto naar Op1. Dat was lekker om eventjes het hoofd leeg te maken. Van de Groene Nerds, zoals ik je eerder getipt. door toen die man van Zonneplannen hier was. Een hele leuke podcast over... Kijk, waar Bright stopt, gaat het Groene Nerds verder, zeg maar. Dus wij kunnen aardig mee met thuisbatterijen, slimme energie, smart home oplossingen. Wij zijn heel erg consumentgericht. Maar als je dan nog meer door wilt nerden, dan zal ik je uitnodigen om naar die podcast te gaan. En dan met name de aflevering die van de week uitgekomen is over het slimste kantoor van Nederland. Zou een Bright titel kunnen zijn, zou ik zeggen. En dat is echt heel erg leuk. Dus er zat een man van een hostingbedrijf, Jesper Weiland. Ik weet niet wat met die hosters is, maar ze hebben allemaal zoveel knaken. Hè? Die mensen verdienen echt goud geld. Die hebben altijd zoveel ruimte om gewoon leuke dingen te doen. En dat zijn vaak ook allemaal nerds. Die gaan allemaal lekker nerderige dingen doen. En hij heeft een slim kantoorpand helemaal zelf gebouwd in Zevenaar. Of ja, later bouwen door een architect. Helemaal naar eigen wens. En allemaal leuke slimme dingen met Home Assistant aan elkaar gezet. Als je uitroepteken, wat is het weer? Uitroepteken gong doet of zo, dan gaat er een gong door het hele in Slack. Je uitroepteken gong of uitroepteken tosti en dan gaat het tosti-apparaat alvast aan. Dat soort dingen hebben ze allemaal opgebouwd. Maar de echte slimheid zit erin dat hij iets van meer dan 100 zonnepanelen op zijn dak heeft en op zijn in zijn parkeerplaats heeft. En daar is een software op geïnstalleerd dat de piek van de zonnepanelen precies opgaat in de piek van het laden van alle elektrische auto's. En er zitten allemaal software systemen omheen gebouwd, zodat hij eigenlijk niks hoeft terug te leveren, waarbij hij bijna niks verdient. En waardoor hij eigenlijk al het energie zo goed zelf mogelijk kan gebruiken. Echt super gaaf om daarmee doorheen genomen te worden. Dus de Groene Nerds knutselen met het slimste kantoor van Nederland. Zo heet die aflevering.
Erwin?
Ja, jij zal het lachwekkend vinden, denk ik, Bas. Maar mijn tip is Death Stranding.
De game. Een hele nieuwe game. Vertel me er alles over.
Eindelijk op de Mac, jongens. 5 jaar na dato. Oh, wat een giller. Maar goed. Ja, kijk, het is het cultspel van Hideo Kojima. Stamt al uit 2019. Verscheen allereerst uiteraard op de PlayStation 4. Het werd uitgegeven door Sony. Er kwam ook nog een Windows-versie. Toen kwam er nog een Director's Cut. Die kwam dan afhankelijk eerst weer uit alleen voor PlayStation 5. Daarna volgde ook nog weer een Windows-versie. En nu dan eindelijk. Dat is dan wel trouwens meteen de Director's Cut-versie, maar goed.
Hij heeft eerst nog een versie voor zijn moeder uitgebracht. Ja. Toen kwam er nog een versie voor alle basisscholen in Japan. En toen uiteindelijk...
Ja, nu dan voor iOS, iPadOS en macOS. Kost €40. Dat is... ik denk dat de oorspronkelijke titel duurder was, denk ik niet, Bas.
Toen hij uitkwam wel. Ik weet niet waar je hem nu voor zou kopen. Maar,
nee, tientje.
Waarschijnlijk tientje. Maar de Apple Tax. Als je hem nu daar wil spelen.
Ja, dit spel verscheen vorige maand. En ik kon het meteen even testen op de nieuwe MacBook Air. Hè, die met de M3-chip. Maar ik heb thuis een M1 iMac. Nou, en draait die prima ook op, hoor. Ja, niet de hoogste framerate natuurlijk. Maar boeit mij dat. Het spel ziet er al fantastisch uit namelijk. En dan voor die paar mensen die het spel nog niet kennen. Death Stranding is een actiespel in de open wereld. Maar het speelt zich af in Amerika na een soort catastrofe bij hele spooky wezens verschijnen. De Beached Things, de BT's. En die waren dan overal rond. En als het regent, dan is dat tijdregen. Als die regen valt op levende wezens, dan verouderen ze in versneld tempo. Nou, echt bizar voor woorden. Een soort heel trippy. En jij speelt dan een koerier in die soort post-apocalyptische wereld. Die heet Sam Porter Bridges. Die wordt gespeeld trouwens. Die ziet er ook uit als de acteur Norman Reedus. Die kennen we weer van The Walking Dead. Die is die biker gast. Wel een tof character eigenlijk altijd wel. En sowieso heel veel bekende namen, hè, Bas. Ook Mads Mikkelsen en wat hebben we nog meer? Troy Baker. Die kennen we dan ook weer van The Last of Us. En zelfs een paar regisseurs. Guillermo del Toro en Nicholas Winding Refn.
Het zit allemaal digitaal in het spel, ja, zeg maar. Ja,
ja, maar als
karakter. Ja.
Heel duidelijk, ja, niet, zo heten ze dan niet. Maar het is niet alleen dat je alleen maar hun stem hoort. Ze lijken ook op die mensen.
Het is echt geacteerd ook met mocap en zo. En het is, Kojima is ook echt een... Hij wilde eigenlijk heel graag voor films maken, is altijd het verhaal. Dat zei hij echt al heel lang geleden. Daar is hij nooit bij binnengekomen. Dus hij maakt nu gewoon maar games die heel erg op films lijken. Maar hij heeft ook echt zo'n clubje met inderdaad die Guillermo del Toro en zo. Dat is gewoon een van zijn beste vrienden. Hij leeft echt een beetje in die Hollywood-kliek. En dat merk je ook inderdaad in wie die allemaal cast.
Ja, maar wanneer komt de HBO-serie, vraag ik me dan meteen af.
Nou, dat zou me niks verbazen trouwens. Er komt ook een vervolg, Death Stranding 2. Die wordt volgend jaar verwacht. En ja, nou, het is wat Bas zei, de game voelt ook, ik ben hem nu aan het spelen, ik vind hem echt super tof. Het voelt ook heel filmisch. En nou ja, hopelijk duurt het niet tot 2030 voordat Death Stranding 2 op de Mac verschijnt. Dankjewel.
Ik heb trouwens nog een anekdote over deze game toen ik hem voor het eerst speelde. 5 jaar geleden, PlayStation 4 was het toen.
Ja.
Want ik had toen net dus mijn eerste kind gekregen. Dus we hadden zo'n babyfoon, hadden we altijd beneden staan. En dan, je kent al dat gevoel als je dan voor het eerst een kind hebt. Dat dan als het geluid afgaat, dan gaat er zo'n oergevoel, zo'n trigger in je hoofd. Van shit, ik moet in actie komen.
Nou, dan moet je niet omhoog. Dit spel spelen, Bas.
Nee, dat is het. Want deze hoofdpersoon, het is heel trippy. Ik zag Bram net al kijken bij Wat een Rare Game. Maar het raarste is nog dat je draagt een foetus bij je in een soort van artificiële baarmoeder, die dan weer in contact staat met die BT's en die tijdregen en weet ik veel wat. Het is allemaal rare paranormale shit.
Als je stress krijgt, gaat hij huilen.
Ja, en in de PlayStation versie, de PlayStation heeft in zijn controller zo'n speakertje zitten. En dat is als grapje geprogrammeerd. Als die baby dus een geluid maakte om je alarm te slaan, dan kwam dat via die controller zijn speaker. En dat klonk precies als mijn babyfoon. Dus iedere keer als die game afging en ik moest er echt doorheen bingen, en het kind sliep, mijn echte kind sliep ook slecht. Iedere keer als die afging, dacht ik, nee, shit, mijn kind is wakker. Oh nee, wacht, het is de game. En dat kwam er niet uit.
Oh. Echt een spel om te spelen, denk ik. Meer dan om aan te horen.
Het is heel apart. En Kojima is ook gewoon iemand die hele rare mindfuck verhalen en zo maakt. En als je het hoort, denk je, waar hebben ze het over? Maar het is oprecht heel leuk en goed geschreven.
Check.
En gewoon heel uniek.
En heb jij zelf nog een tip trouwens, Bas?
Ja, dat is misschien ook wel handig. Ik heb hier namelijk bij mij liggen. Kijk, dit lijkt, ik zal hem voor de camera houden, maar ik zal hem ook beschrijven voor de luisteraar.
Hey, een Game Boy.
Dit is gewoon Game Boy, toch? Als je hem zo ziet. Er staat ook Nintendo op. Als je hem achterdraait, dan zit er ook netjes een cartridge in. Er staat Game Boy Color staat er op de achterkant. Kan ik laten horen. Als ik hem aanzet, dan hoor je. Dat geluid kennen we allemaal nog wel.
Ja, gezellig.
Maar deze Game Boy heeft nul onderdelen van Nintendo zelf.
Oh, oh, oh.
Dit is gewoon. Er is een clubje in China. Die heeft gewoon tot op het moederbord aan toe, hebben ze alle onderdelen inmiddels weten te repliceren. Waardoor jij bestelt gewoon die onderdelen los bij elkaar. Je hoeft niet te solderen. Het is net alsof je een computertje gewoon in elkaar zet. Binnen 3 minuten ben je klaar. En dan heb je gewoon een echte Game Boy die gewoon wel. Ik achterin zit mijn oude Pokémon Gold cartridge. Die draait gewoon de oude spellen zoals je ze nog hebt van vroeger. En dit is fantastisch om vooral één reden. Want kijk, heel veel van die oude spellen, je kan zeggen, je zou ze nog op een schimmige manier kunnen spelen via een of ander emulatieapparaat. Maar dan ben je heel vaak gewoon aan het piraten. Ben je gewoon de wet aan het overtreden, is niet leuk. Je kan een oude Game Boy kopen, maar dan heb je zo'n kutscherm wat je onder een lamp moet houden om te zien wat je aan het doen bent. Dan zou je oude Game Boy nog kunnen modden, maar geloof mij, die rabbit hole ben ik ingeweest. 9 van de 10 keer moet je en leren om te solderen en gaat het toch nog stuk als je het gedaan hebt. En dan zit je met jouw Game Boy uit je jeugd die het niet meer doet. Terwijl dit is €77 aan onderdelen koop je. Dan heb je een legitieme Game Boy met een scherm met een backlight erin. Die alle spellen die jij vroeger in je jeugd hebt verzameld gewoon kan afspelen.
Maar is het legaal ding? Is het dat er ook niet?
Weet
of
Nintendo
wel?
Nintendo daarvan?
Ja.
Ik hoop niet dat ze luisteren. Nee, zo erg is het niet bij deze. Het kan zijn dat als je echt een rechtszaak zou aanspannen, dat er een aantal dingen zijn die je zou kunnen betwisten. Maar Nintendo maakt deze hardware niet meer. Het is gemaakt om legitiem van Nintendo gekochte games af te spelen.
Ja.
Dus ik denk dat de zorg voor Nintendo veel minder groot is dan bij bijvoorbeeld die jongens die laatst die Nintendo Switch emulator Yuzu hadden gemaakt, waarmee je de nieuwe Zelda kon spelen nog voordat de nieuwe Zelda uit was. Daar zit natuurlijk veel meer schade voor hun in. Terwijl dit is gewoon een apparaat om te spelen wat je vroeger zelf al hebt gekocht bij Nintendo.
Ja, maar goed, het blijft wel reverse engineeren eigenlijk, hè?
Ja, het is ook wel als je naar hun website toe gaat. Ik bedoel, ik liet je net al zien, voorop staat ook gewoon echt Nintendo nog op de Game Boy. Dat logootje ontbreekt vreemd genoeg in de webshop. daar staat gewoon helemaal niks. En als jij bij hun, ze verkopen ook van die schermpjes om je Game Boy te modden. En daar staat altijd heel groot Game Boy onder zo'n origineel scherm. Op de website staat er alleen het woord game. Dus ze photoshoppen dat er wel uit. Dus ik denk de auteursrechtenclaim, daar zijn ze wel een beetje nerveus over bij dat bedrijf. Maar Ja, dat is het enige wat je misschien zou kunnen doen. En weet je, als je dit ding maakt en het lijkt iets minder op een Game Boy, het idee erachter wat je ermee kan, blijft gewoon heel cool.
Nou, vooruit.
Nou, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail bijvoorbeeld naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze vele sociale kanalen. Oh, en luister je op Apple Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Dat vinden we leuk.
5 sterren.
Download ook onze app. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Abonneer je op ons WhatsApp kanaal. Je vindt het allemaal op bright.nl. Tot volgende week.
Bye.
Hoi.